De tekst voor de verkondiging zijn de versen 22 en 23 van Romeinen 8. Laten we die samen nog een keer lezen. Romeinen 8, vers 22 tot en met 23. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Gemeente jong en oud, hier en thuis. Als wij de Bijbel lezen en we komen woordjes tegen als wij, zoals Paulus schrijft in vers 22, want wij weten, of zoals hij dat elders zegt, wij dan wetende, de schrik des Heren, is de eerste vraag die je natuurlijk wel mag stellen. Hoor ik daar ook bij? Hoor ik daarbij, bij wij? Kun jij dat ook zeggen, jongen? Of je moeder? Of jij en je vader? Ja, wat Paulus hier schrijft, dat onderschrijf ik. Daar mag ik mijn naam bij invullen. Ik weet dat ook. Het is wel een spiegel, dit woord. Zo moeten wij de Bijbel ook lezen. Niet als een boek waar je iets vindt over de waarheid. Een boek dat je dicht kan doen en zegt, nou, dat is een dode letter. Nu ga ik wachten tot de Heilige Geest aan het werk gaat. Nee, de Heilige Geest is aan het werk. Zo gauw wij met dat woord bezig zijn, wanneer wij dat woord lezen. Biddend naar ik hoop. En zoekend en kloppend. Paulus heeft het hier over iets wat al Gods kinderen namelijk in zekere zin kennen. Dus als je nou straks aan het einde van de dienst eerlijk moet zeggen, nou, dan ben ik dus geen kind van God. Dan ben ik nog niet wedergeboren. Dan is dat misschien wel de bedoeling van de Heere met deze preek, om je erbuiten te zetten. Dat je misschien wel voor het eerst in de kerk zit. En anders voor de zoveelste keer. Maar dat het dan hopelijk eens een keer doordringt wat je mist. Dat je leeg binnengekomen bent en dat je leeg naar buiten gaat. En nou hoop ik, als ik dit zeg, dat er iemand bijna op wil gaan staan en zeggen, dominee, wacht even, wat verwacht u zelf dan nog van de verkondiging van het woord? Leeg erin en leeg eruit. Hier gebeuren wonderen. Ik hoop dat het niet aan het einde van de dienst zo is dat je leeg naar buiten gaat. Maar als dat zo is, dat kan, dat God stap voor stap werkt. Dat je niet als een geslagen hond naar huis gaat en zegt, nou hoor ik er niet bij en nou is het niet voor mij. Nee, dat zal vanmiddag ook klinken. Het is de bedoeling dat je als een berouwvol kind van het verbond zegt, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben het niet meer waard om uw kind genaamd te worden. En dat je de Heer Jezus om de hals valt. En als een echte, eerlijk gemaakte zondaar vol wordt van zijn genade. Daar gaat het om. Ja, zegt iemand, maar waar heeft Paulus het dan over? Nou, niet over iets dus wat maar een enkeling meemaakt. Die ervaringen heeft Paulus ook. Hij schrijft in de tweede Korinthebrief dat hij opgetrokken is geweest in de derde hemel, wat het dan ook precies geweest mag zijn. En daarvan heeft de Geest hem overtuigd, het is je niet gepast daarover te spreken. Sommige van Gods kinderen en zeker ook van de apostelen hebben zulke bijzondere dingen meegemaakt. Daar moeten ze dan maar over zwijgen. Daarom vind ik het ook altijd heel verdacht als je van die dikke bekeringsgeschiedenissen leest. Of als je van die lange verhalen hoort van mensen die de Heere vrezen. Ze hebben dit meegemaakt en dat meegemaakt, maar het is heel veel ik en heel weinig de Heere. Er zijn van die hele bijzondere momenten waar Paulus weet van heeft, maar daar gaat hij niet mee lopen pronken. Sterker nog, hij moet zeggen, ik ben maar een tobber, ik heb een doorn in mijn vlees, maar zo ben ik krachtig. Dus we kunnen ook vanmiddag hier niet zeggen, nou, dit is niet voor elk kind van God. Want dan, Paulus heeft het over iets heel bijzonders. Nee, want wij weten. De mens aan wie die schrijft, daar weet hij het van. En hij van zichzelf ook. Wat? Ja. Dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En met dat ganse schepsel gebruikt hij een woordje waarin hij alles aanduidt wat geen mens is. De bomen, de dieren, de planten, het universum, de bergen. Alles wat God geschapen heeft, maar wat zogezegd geen ziel heeft. Heel die schepping. Op de schepping van de mens, daar komt hij in het 23e vers. Want niet alleen dit, maar ook wij. Dan gaat het over de mens. Maar in vers 22 gaat het over dat je weet hebt dat alles om je heen wat God geschapen heeft, behalve de mens, zucht. Nou kan het natuurlijk zijn dat er een jongere is die zegt, hé, moet je daar nou een kind van God voor zijn? Als dat een kenmerk is, dan zijn er heel veel kinderen van God. Nou, ik ga niet over het aantal vanmiddag hier, dat kan ik niet beoordelen. Maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Hè? Mensen die gecharmeerd zijn van de Partij voor de Dieren. Mensen die nogal links georiënteerd zijn. En die het heel vaak hebben over hoe belangrijk het is dat we de duurzaamheid weer op de agenda zetten. En dat we goed voor de schepping zorgen. Hoeveel mensen zijn er die aan God nog gebod doen? Maar die echt wel opkomen voor die schepping die zucht. En misschien dat er ook wel een jongere is die zegt, dominee, ik ben niet blind. Ik weet wel, er zijn hele mooie plekjes op aarde. Hier op Urk kun je er zo een paar noemen, toch? Als je daar gaat staan en zo die kant op kijkt dan, schitterend en vooral met dit weer. En als je in het buitenland bent geweest, dan kun je bepaalde bergen noemen of bepaalde waterpartijen. Nee, dan hoor je de schepping niet zuchten, maar je weet toch ook wel van al dat leed. Onder de dieren. En dat de schepping en de grondstoffen langzaam maar zeker uitgeput raakt, omdat wij maar meer en meer en meer willen. Het liefst voor heel weinig. Is dat nou een kenmerk van een kind van God, dat hij zich daar druk mee maakt? Nou, misschien is dat wel een eerste praktische les. Dat als wij recht zijn, op grond van de Bijbel ons ook wel eens kunnen afvragen, horen wij dat eigenlijk nog wel, dat zuchten? Leiden wij daar ook nog wel aan mee? Of vinden we het wel goed? Er komt toch een nieuwe aarde. Dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Maar er zit natuurlijk nog een veel diepere laag in. En laat ik dat maar duidelijk maken. Jongens en meisjes, met een voorbeeld. Ik heb dat zelf meegemaakt. Toen ik pastoraal werken was in Lunteren. En ik bezocht daar een weduwnaar. Ik had van tevoren een afspraak gemaakt. Dus hij wist dat ik kwam en ik kwam vaker. Dus ik wist, dan zit hij op me te wachten. Dan hoef ik echt niet aan te bellen. Dan ga ik achterom via het klompenhok naar binnen. Dan zit hij daar aan tafel en de Bijbel ligt al klaar. Het was een man die zijn vrouw heel erg miste. Maar die ervoer in het gemis. De Heere is nabij. Hij kende de Heere. Hij had een levende hoop. En hij praatte wel letterlijk graag over koetjes en kalfjes. Want ja, dat doe je als je boer bent. Maar niet figuurlijk. Het moest ergens over gaan. Ik heb veel van die man geleerd, zo jong als ik toen was. Dus ik ging graag bij hem op bezoek, ook om mee te leven. En zo kwam ik die keer daar via het klompenhok binnen. De Bijbel lag er wel, maar de boer was er niet. Ja, ik had een afspraak gemaakt, dus hij verwachtte mij. Toen dacht ik, ja, dan is hij of op het erf of in de stal. Nou, daar vond ik hem in de stal. Ik zal nooit vergeten, hij zat op zijn knieën met zijn rug naar me toe. En ik riep zijn naam en hij reageerde eerst niet. En ik zag zijn schouders schokken. Ik denk, hij is toch niet aan het huilen? Ja, dat was hij wel. En toen ik nog een keer riep, toen draaide hij zich om en toen zag ik het. Toen had hij een dood kalfje in zijn armen. En ik dacht nog, een echte boer, hè, die heeft nog emotie voor zijn dieren. Je moet wel een hele bijzondere band hebben met een dier, wil je als volwassen man huilen. Maar er was nog meer aan de hand. Hij zei, van Binsbergen jong, zo praten ze daar. Ik was ook nog maar een jochie. Nou moest dit bisje, moest nou starven vanwege mijn zonde. Oh, kan je daar ook nog zo naar kijken? Dat is wat Paulus hier aan het beschrijven is. Dat je in het zuchten het lijden van de schepping ontdekt. Zij hebben daar niet om gevraagd. Maar dat is vanwege mijn opstand. Dat is al begonnen met Adam. Hij heeft dat geschreven, hè? Het schepsel, vers 20, is aan de ijdelheid onderworpen. Dat wil zeggen aan de doelloosheid. Het is niet meer zoals het geschapen is. God heeft de dieren niet gemaakt om te sterven. Om elkaar op te eten. God heeft de schepping niet geschapen om uitgeput te raken. Die schepping is onderworpen aan de ijdelheid, aan de zinloosheid. En dan komt het, maar niet gewillig. Daar hebben zij niet om me gevraagd en zij lijden daaronder vanwege, om diens wil, einde van vers 20, die het der ijdelheid onderworpen heeft, namelijk Adam. En als je daar weet van hebt, dan denk je dus vanuit God en niet meer vanuit jezelf. Wel, want wij weten dat het ganse schepsel te samen zucht. Je weet, dit was niet Gods oorspronkelijke bedoeling. Dat je hier in deze bedeling leeft, geeft open ogen voor, ik ben hier niet thuis. Daarom, wij krijgen het er samen niet onder, hoor. Corona niet, het klimaatprobleem niet. Of je het nou ontkent, of dat het enige is waar je nog maar van kunt dromen. Het wordt hier ook niet steeds beter. Hoe hoog we ook gekomen zijn met al onze plannen en vaccinaties en weet ik het allemaal. Deze schepping vergaat een keer. Maar tot die tijd, als wij weten dat die schepping zucht, wat is dan de bedoeling? Ja, dat we één ding heel goed voor ogen houden. Vers 19. Die schepping is dan wel aan de doelloosheid onderworpen, vanwege de zonde en de opstand van Adam, en vanwege ook nu, vandaag, ons gedrag. Maar dat schepsel verwacht met opgestoken hoofd de openbaring van de kinderen van God. Daarom staat er ook in vers 22 dat heel die schepping zucht als in barensnood. Niet in doodsnood. Nog één snik en het is voorbij. Nee, nog een paar zuchten en het leven is er. Het is niet altijd zo. Als u weet, van depressie kort na de bevalling, of dat de bevalling zo'n trauma was dat je psyche tijden nodig heeft om bij te komen als vrouw. Volgens mij een zwaar onderkend probleem, waar nog wel eens gemakkelijk aan voorbij wordt gegaan. Als je zelf niet weet wat het is, ja, dan herken je dat beeld van de barensnood niet. Dan blijft die nood maar doorgaan. Maar God zij dank is ook buiten het paradijs, als je met smart kinderen moet baren, ook het moment dat je als vrouw Als de ergste pijn geweest is en je dat eerste huiltje hoort en dat kindje tegen je aangedrukt krijgt, dat er zo'n diepe vreugde door je heen gaat. Je hebt gezwoegd naar het leven op het randje van de dood. Dat doet de schepping ook. Met opgestoken hoofd. Zij zijn heilig ontevreden. Zij die geen stem van God gekregen hebben. Datgene wat geen ziel heeft. Dat is eigenlijk één sprekende preek. Het vallende blad, de dode cavia in zijn hokje of zijn mandje of hoe dat ook mag heten. Of je het nou ziet bij bergen, aardbevingen. Of ruimtepuin in het universum. Alles predikt wanneer komt die dag. Dat Gods glorie schittert. Dat alles wordt zoals God het heeft bedoeld. Ja, wanneer? Als de kinderen van God openbaar worden, einde vers 19. De hele schepping zucht als in barensnood. Tot het moment dat ze weten, zoals een moeder dat eerste huiltje hoort en voelt dat de druk weg is. Het is voorbij. Nu is het nieuwe leven. Zo ziet de schepping uit naar het moment dat de kinderen van God openbaar worden. Wat is dat? De meeste verklaarders zijn het er wel over eens. Dat is de dag van de opstanding. Dus ook de dag van Christus' wederkomst. Als hij komt om te oordelen de levenden en de doden, de stem van de archangel en de bazuinen zullen klinken, dan zullen de doden opstaan, alle mensen die geleefd hebben. En de ene groep staat op in het geloof. Nu zal daar komen die nieuwe aarde. Maar er staat ook een groep mensen op die weet, nu ben ik voor eeuwig van God los. Nu kan ik nooit meer zalig worden. Nu heb ik een lichaam dat nooit meer sterft, terwijl ik elke dag hoop wanneer komt er een eind aan. Aangrijpend, hè? Maar op het moment dat de schepping merkt, er staat een groep van mensen op die de Heere tegemoet gaan in de lucht. Als zij horen en gericht zijn op dat laatste oordeel en weten, nu krijgt het kroonjuweel van de schepping, de mens, een nieuw lichaam. Dan weten zij, nu zijn wij er ook. Nu is de hele schepping erbij betrokken. En dan gaat die hele lijst aan profetieën in vervulling in Oude en Nieuwe Testament, Jesaja en Johannes. Ze raken elkaar als het over die toekomst gaat. Er zullen geen kinderen meer zijn van weinig dagen, geen grijzaards. De leeuw zal stro eten als het lam. De koe en de berin zullen samen weiden. En een klein jongetje kan bij wat eerst een giftige gemene slang was, gewoon zijn hand erbij leggen, zonder dat er ook maar iets gebeurt. Dat moment breekt aan bij de opstanding uit de doden. Daarom zegt Paulus, want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht als in barensnood tot nu toe. Ik dacht, als je nou niet ziek bent en het lukt aardig op de kotter of achter een bureau of voor de klas. En je hebt een leuke vriend of een leuke vriendin. Je hebt nog best een poosje voor de boeg. Je hebt geld genoeg om eens wat leuks te doen. Maar je gaat naar de kerk. En je hoort graag hoe God de mens bekeert. Enzovoort. Het kabbelt allemaal wat voort. Wat een aangrijpende preek dan, hè. Dat wat geen ziel heeft. Daar moet een boom. Dan kan een vis. Dan kan de verstoring in de natuur je nog leren. Waar ben je een arm, leeg mens. Zij zijn er niet tevreden mee. Hoe kunnen wij het dan hier eigenlijk zo goed hebben? Ja, maar zegt iemand, als je bekeerd bent, als je de Heere kent, als je de Heilige Geest kent, dan heb je toch alles? Nou, dat is nog maar de vraag. heb je wel genoeg om te kunnen sterven. Maar zou je het altijd in dit lichaam willen blijven leven? Is het niet juist ook dat als je de Here leert kennen, dat je Daniel of David, wordt een beetje van mening over verschilt wie Psalm 119 nu echt gedicht heeft, maar dat je de dichter van Psalm 119 steeds beter leert begrijpen, hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Want Here, gelijk een schaap dat dwaalt in het rond, heb ik ook zo vaak het spoor weer verlaten. Ben ik zo bezig met het hier en nu? Kan ik al dankbaar zijn dat ik er wel ben? Maar stel, hè, stel dat je in de volle overtuiging mag zitten hier vanmiddag. Het is goed met God, mijn zonden zijn vergeven. Ik leef niet meer voor mezelf, maar Christus leeft in mij. Ik weet kennelijk, bevindelijk wat het is als de Heilige Geest in je werkt. En dan heb ik het soms zo goed mee, dominee. Jazeker, soms, hè. Maar naast het feit dat je zonde die je nog steeds doet, je ook aanklagen. Kijk eens om je heen. Wil je leven in een wereld waar kinderen blijvend worden verkracht? Waar de schepping zucht? Waar de kerk het niet voor elkaar krijgt om in één gebouw samen te komen? Of onder één naam? Hoe groot het goed ook is dat je zonden vergeven zijn als je wedergeboren bent, het is nog niet af. Dat is niet het laatste. Die schepping die niet zichzelf kan bekeren omdat het geen ziel heeft. Paulus zegt, kijk nou eens om je heen als het niet volmaakt is. Dat roept naar meer. Nou, daarom ook wij zelf, want niet alleen dat zucht, maar ook vers 23. Niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eersteling des geestes hebben. Ook wij zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Nou, dat is wel heel persoonlijk, hè? Drie keer zelf. Want wij weten. Nu begrijp ik ook waarom in het Grieks een woordje wordt gebruikt wat heel persoonlijk kennen is. Niet uit het hoofd, niet vanuit een boekje. Niet omdat opa of moeder het er zo vaak over had en dat je het wel na kunt praten, maar van binnenuit, dit is kennis vanuit het hart. Dat zuchten van binnen. Juist bij het kroonjuweel. Juist bij de mens die zo in zijn existentie, in zijn bestaan kan voelen. Waarin de ziel als de Heilige Geest de snaren beweegt. Zo emotioneel betrokken is op de dingen buiten je en in je. Zou je niet zuchten? En dan niet, jongelui, dat zou je misschien kunnen denken. En je zegt, nou, dan maar later. Vlak voor mijn dood bekeerd worden dan maar, want dat je nou de hele leven moest zuchten. Ja, niet vergeten. Dat is niet zomaar ach en och. Juist als de Heere werkt en die diepe vreugde in je hart is vanwege de vrede met God. He, als je die dingen kent vanuit het eerste deel van Romeinen 8. Geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet meer naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat je het weet. De geest zegt met mijn geest dat ik een kind van God ben. Abba, Vader. Of straks, zo is er voor mij dan ook geen angst meer voor de dood. Want wie of wat zal ons kunnen scheiden van de liefde van God? Geen dood, geen zwaard, geen machten. Dat is allemaal wel heel mooi. En dat is allemaal wel heel rijk. Maar juist als je daarvan geproefd hebt, ben je heilig ontevreden. Niet over wat je gekregen hebt, maar over wat nog beloofd is. Wat nog komt. Namelijk, daar zorgt het voorschot van de geest voor. Wat Paulus schrijft. Wij die de eerstelingen van de geest hebben. Dat is een beeld uit de oogst. Zoals bij het wekenfeest in het Oude Testament, op de dag, de 50ste, wat wij dan Pinksteren noemen, als de Heilige Geest is uitgestort, werd de eerste opbrengst van de oogst aan God gegeven als een dankoffer. Het eerste deel is voor u, omdat wij het alles uit uw hand hebben gekregen. Zo bedoelt Paulus ook hier, als de Geest van God in een mens gaat werken, dan is dat een voorschot, een voorsmaak, een bewijs dat de rest nog komt. Dus denk er niet te min over, hè? Zo bedoel ik het niet. Al die zegeningen van niet meer naar het vlees wandelen, maar naar de geest die ik noemde. Dat je vrede hebt met God, maar ook hoop in de verdrukking. Dat je volharden kunt. Dat voorschot is zo rijk. Daarmee kun je het uithouden. Als je het kruis draagt. Als je zucht vanwege je zonde. Als je ziet hoe de schepping lijdt. Daar kun je het mee uithouden. Maar je wil er niet altijd in blijven. Doordat je geproefd hebt van die voorsmaak, is er het verlangen naar meer. Ik moest denken aan wat ik ooit eens las in een preek van wijlen dominee A.J.T.H. Jonker, predikant bij wie koningin Wilhelmina nog onder zijn gehoor zat geregeld. En die dominee die preekte over de kracht van de christelijke hoop. En toen schreef hij over een jongen van 14 jaar die op zijn sterfbed lag in een plaggenhutje op de Veluwe. En zei, ik bezocht die jongen en een van de eerste dingen die hij tegen me zei toen hij daar op dat vieze bed lag, in dat arbeiderswoninkje. Dominee, ik ben zo blij dat ik kan gaan sterven. En toen zei hij, ik vroeg meteen, waarom? Dominees worden nog wel eens spionnen, zegt hij in die preek. Als mensen vrome woorden spreken, dan willen ze weten waarom. Hij zei, nou, ik kon het antwoord krijgen van die jongen. Toen ik zei, waarom ben je zo blij dat je kunt gaan sterven? Toen zei hij, niet omdat ik dan niet langer van die harde paardenbonen hoef te eten. Niet omdat ik dan niet langer met zo'n zware karme stenen hoef te sjouwen. Niet omdat ik dan niet langer kapotte kleren hoef te dragen. Maar omdat ik dan nooit geen zonde meer zal doen. En zo is die gestorven. Wat een vooruitzicht. Nooit meer zonde doen. Verlang je daar wel eens naar? Of ben je al blij dat ze vergeven kunnen worden? Dat was een diepe les. Ik zat het nog eens zo voor mezelf. Onderweg hier naartoe. Tegenwoordig een uur en drie kwartier. Er zijn bijna drie preken. Dus dan heb je de tijd om het nog eens voor te bereiden. En op jezelf in te laten werken. Je denkt, ja. Ik ben eigenlijk al lang blij dat ik weet dat de zonden vergeven kunnen worden. En daar ben ik al zo vol van. Maar wanneer was het nou voor het laatst, langer dan een half uur in mijn hart, levend en brandend. O God, wat moet het zijn dat ik geen vergeving meer nodig zal hebben, omdat ik geen zonde meer doe. Dat is heel veel verder en veel dieper. Dan denk je vanuit God, vanuit de eer van God, wat moet dat zijn? Ik hoor eens een lied van een jonge zanger. En dat heeft als titel, later als ik geen pijn meer doe. Heel veel liederen gaan over later als ik geen pijn meer heb. Ja, dat is er ook, dat vooruitzicht. Geen tranen meer, ook niet meer de gevolgen van de zonde. Daar kom ik zo nog wel op. Maar Paulus heeft het hier allereerst op, dat ik niet meer pijn doe. De Heere niet meer. Mijn vrouw niet meer. De medebroeders niet meer. Dat je daarop gericht bent, Heere, dat u in mij geen zonde meer ziet. Ja, zegt iemand. Dat zegt de Heere toch ook al in de tijd voor de opstanding der doden. Dat hij geen zonde meer ziet in Jacob, hè? Of in Israël. Ik zal nooit meer op u toorn en nooit meer op u schelden. Ja, dat beleven wij nu door het geloof. Maar hij de wet van God hoort, die je aanklaagt. En God legt met zijn woord wat scherp snijdender is dan welk zwaard dan ook je hart en leven bloot. Ook na ontvangen genade, dan kom je ze toch weer tegen. En daarom dat zuchten, waarnaar? Om aangenomen te worden tot kind, daar gaat het dus om. Als de geest begint te werken en je smaak geeft in dat wat je allemaal al krijgt. Dan ben je erop gericht om aangenomen te worden tot kind. Nou, zegt iemand, hoe moet ik dat dan zien? U zegt de hele tijd dat het hier gaat over kinderen van God. En wij geloven dat Paulus een kind van God is. En nou zegt hij, ik moet nog aangenomen worden. Is het dan misschien toch zo dat je eigenlijk tot je laatste zucht moet wachten op een bijzondere gunst? Is het dan toch zo, zoals sommige kinderen van God zeggen, ik heb eerst toen jaren dat stuk meegemaakt en daarna jaren dat stuk en nou wacht ik nog op dat laatste stukje dat ik vlak voor mijn sterven ook nog ten volle verzekerd ben dat ik echt een koningskind ben. Dat je eerst zicht hebt op Christus, maar nog niet persoonlijk gerechtvaardigd bent. Nou, ik hou erover op. Want het wordt heel ingewikkeld dan, hè. Veel ingewikkelder dan dat het hier staat. Wat bedoelt Paulus? Hij is een kind van God. En degene aan wie hij schrijft ook. Lees maar mee, vers 16. Dezelfde geest, getuigt met onze geest, dat wij kinderen God zijn. En als je daarvoor in vers 15 kunt zeggen, door de geest der aanneming tot kinderen roepen wij, Abba Vader, ben je dan kind of niet? Dan ben je geen bastaard. Als ik dat vreselijke woord even mag gebruiken. Dan ben je een kind van God. Dus het is beeldspraak. En hij legt het ook eigenlijk meteen uit, hè? In het laatste stukje. Wij verwachten zuchtend in onszelf de aanneming tot kinderen. Wat is dat? Namelijk de verlossing van ons lichaam. De verlossing van ons lichaam. Paulus wacht en zucht dus ook met een opgestoken hoofd naar het moment van de openbaring van de kinderen van God. Het moment dat dat oude lichaam vergaan is en er een nieuw mens opstaat uit het graf. Een lichaam met een nieuwe geest. Een nieuwe ziel, die echt als een onbeschreven blad, niet in zonde ontvangen en geboren, maar als een nieuwe schepping opstaat. Omdat ik dan nooit geen zonde meer kan en zal doen. Daar is die op gericht. Daar wacht ik op. Dan zal ik worden aangenomen tot kind, zichtbaar, nu nog door het geloof. Wij hopen het, anders zou het geen hoop zijn als ik het al zie. Maar zo zijn wij in hopen zalig geworden, zo gaat hij verder in vers 24. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar als wij het hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met volharding. Is dat niet te hoog? Als iemand zegt, nou dominee, ik weet nog heel goed hoe je de preek begon hoor. Ik dacht echt dat de Heer in mijn leven begonnen is, maar ik ben nog zo bezig. Het is voor mij elke keer nog een worsteling als het avondmaal is. Nou, dat is ook nooit vanzelfsprekend hè. Zo bedoel ik het niet. Maar het is zo'n worsteling om al in die kleine dingen, in die eerste beginselen thuis te raken. Het is nog zo aangevochten dat het nou ook voor mij mag zijn. Laat staan dat ik al zo gericht ben op dat ik geen zonde meer doe en dat Gods gehele schepping in glorie wordt hersteld. Ik heb mijn handen vol. Ik weet niet wat ik bidden moet. Nou, dan komt Paulus naast je zitten. En dan zou David naast je kunnen zitten. En Jacob en Johannes. En dan zeggen ze allemaal vanuit diezelfde beleving. Wij weten ook niet wat wij bidden moeten. Hoe dat zuchten nou precies gaat. We zijn nog zo gericht op het hier en nu. Maar de Heere heeft ons er niet alleen voor laten staan. Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar daarom komt de Geest onze zwakheden mede te hulp. Dat is een vrucht van Pinksteren die misschien nog niet zo vaak is gepreekt. In ieder geval niet door mij. Maar die we niet moeten vergeten. Niet, hoe kan ik die gave ontvangen? Hoe kan ik die gave ontvangen? En laten we toch eens wat meer horen van de Geest en dit en dat en bijzondere dingen. Ja, dat hoor je heel vaak. Maar dat de Geest leert bidden, kom, Heere Jezus. Ik verwacht de dag van de opstanding uit de doden, want het is nog niet af. Ik moet er doorheen. Ik verlang er zo na om u te zien, aangenomen tot kind. Zoals laatst een klein meisje tegen me zei, na de preek stond ze te wachten ergens. Toen zei ze, ik zou de Heere Jezus zo graag willen zien. Ik zei, waarom? Dan kan ik zelf tegen hem zeggen, dank u. Nou, toen was ze wel echt een poosje stil. Dank u, Heere Jezus. Dat ik het niet meer door het geloof en door het gebed hoef te zeggen. Maar dat als u daar in die troon zit, dat ik het tegen u persoonlijk mag zeggen met een nieuwe mond. Duizendmaal dank dat u aan dat vloekhout hebt gehangen. Dat u voor mij de dood bent ingegaan. Ik heb het helemaal niet verdiend. Maar nou hoef ik nooit meer bang te zijn dat ik u verdriet doe. Zo leert de Geest zeggen, kom. Ik zucht naar het moment dat ik op mag staan uit het graf. Ik sprak eens een oude vrouw die in de tijd dat het adopteren van kinderen nog heel anders ging als vandaag de dag. Hoewel, nu wordt er ook bijna een stokje voor gestoken vanwege allerlei problemen. U weet dat vanuit de media. Maar in die tijd ging dat nog op een hele andere manier met een hele grote papierwinkel. En ze zei, ik had samen met mijn man van de Heere gevraagd, Heere, wilt u nou zelf een kind op ons pad brengen? En toen kregen we een aantal foto's met de beschrijving van het levensverhaal van dat jonge leven. En toen bond de Heere ons zo'n meisje op het hart, van een paar jaar oud, met een voorgeschiedenis. Ik ga het niet eens vertellen. En je zou er niet van slapen vannacht. Wat een jong kind al mee kan maken als je ouders je langs de weg dumpen in je geboortebloed en je in verkeerde handen terechtkomt en uiteindelijk in een weeshuis eindigt. En ze zei, toen we de brief geschreven hadden, toen kregen we na enige tijd, toen alles was gecontroleerd, bericht. U kunt het kind komen halen. Ze zei, ik vond het zo spannend. We hadden het kindje nog nooit gezien. Hoe zou dat gaan? Een lange vliegreis. En zei, ik zie me nog zitten in dat hete, bedompte kamertje. Onder zo'n piepende ventilator. Maar ik had alleen maar oog voor die deur. Die zou straks opengaan. En dan zou die begeleidster, zou dat meisje. Ik zag er zo tegenop en ik had tegelijkertijd zo'n groot verlangen om voor dat kind te kunnen zorgen. En toen ging die deur open. En hoewel we op papier tegen de familie hadden kunnen zeggen, we zijn de vader en moeder van een kind. We hadden alleen maar het bewijs, het stond zwart op wit, maar we hadden het kind pas als het in mijn armen kwam. En toen ging die deur open. En voor dat kind het wist en ik het wist, had ik het vast. En ik heb het gezegd gewoon in het Nederlands. Dat kind verstond er niks van. Maar de taal van de liefde, die voel je wel hoor. Ook als je er niks van begrijpt. Mijn lieve kind, nou neem ik je mee. Dan zal ik er altijd voor je zijn. Ik zal zorgen dat je nooit meer pijn hebt. Dat kon ze natuurlijk wel beloven. Maar niet garanderen. Het is maar een zwak beeld. Maar misschien om het voor de kinderen duidelijk te maken, hè. Als je als gelovige de Here leert kennen, dan zeg je, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het staat in het woord. Ik ben zijn kind. Maar wanneer zien mensen dat nou pas? Als de Heer Jezus naar voren stapt en je bij je naam noemt en zegt, kom maar, kom in, gezegende van mijn vader. Ik heb je bij je naam geroepen. Je hoort bij mij. Kom maar mee. En nou zal ik ervoor zorgen dat je nooit meer zal zondigen. Zal ik ervoor zorgen dat je nooit meer doodgaat. Dat je nooit meer bang hoeft te zijn om kanker te krijgen. En wat moet dat zijn tot slot? Ook voor degene die een leven lang weten wat het is om chronisch ziek te zijn. Gemeente, wat moet dat zijn voor kinderen met het syndroom van Down? Mensen die verstandelijk beperkt zijn, waar God in is gaan werken. En waarvan vele mensen hier beneden misschien wel hebben gezegd, wat een toppers, hè. En die daar nooit meer in een rolstoel zitten. Die voor iedereen te verstaan zijn. Die terwijl ze hier misschien een leven lang hebben moeten zwijgen, daar, vlak bij de troon van God mogen staan. Wat moet dat zijn? Ja, dat mag er ook zijn. Soms wordt er wel eens iets te hard vanaf de kansel geroepen. En misschien ook wel op huisbezoek. Je moet niet naar de hemel willen of naar de nieuwe aarde omdat daar zo mooi is. Je moet er naartoe willen om de Here te dienen. Maar legt u dan ook uit wat dat dienen van de Here is? Als kind dacht ik altijd, eerlijk gezegd, ik wil wel naar de hemel omdat ik niet naar de hel wil. Maar moet je nou altijd Psalm 89 vers 1 zingen? Is dat nou altijd in de kerk zitten? Nou, zelfs als dat het zou zijn, hè. Dan zou je er geen spijt van hebben, hoor. Want er is niemand die daar terug wil. Er is niemand die daar verdriet heeft, maar het is natuurlijk veel meer dan dat. Als je de Bijbel goed leest, dan zal heel die schepping ook weer door de kinderen van God bewaard mogen worden. Dan hoef je niet eens naar de kerk om jezelf te herinneren wat het is om de Here te dienen. Dan gaat dat ook tijdens het werk zonder zonde. Wat een voorrecht. Als je dat vooruitzicht mag hebben, maar hoe aangrijpend, gemeente. En daar gaan we ook mee eindigen. Hoe aangrijpend als je deze dingen vanmiddag hebt gehoord. Misschien zaten er een paar nieuwe dingen bij, maar nou, ik hoop niet veel. Dat dit onderwijs wat je al zo vaak hebt gehoord, over dat er straks maar twee mogelijkheden zijn. Of voor eeuwig verloren, of voor eeuwig gelukkig. En dat de Here je verantwoordelijk houdt. Kijk in die spiegel. Wie ben ik? Hoor ik dat zuchten van de schepping? Heb ik er oog voor gekregen dat het vanwege de gevolgen is van de zondeval en van mijn persoonlijke zonde en opstand tegen God? Ga ik daaronder gebukt en ga ik hopen op een nieuwe toekomst? Ja, dan ben je zeker als je dat mag kennen. Maar hoe blind ben je als je zegt, ik schuif het maar vooruit. Laat maar gaan. Dat vind ik allemaal lastig, hoor. Niet te somber. En als het dan sterven wordt, vandaag. Nou ja, misschien morgen. Wil je daar eens eerlijk over nadenken, jonge vrienden? Als je hart nog klopt. Wat als ik vanavond voor God moet verschijnen? Weet je, dat zijn nog van die momenten, hè. Dat kun je een keer proberen. Maar als je net zo bent als ik, toen ik 16 was, dan dacht ik, wauw, die rikketik die doet het nog, hoor. Het kan een keer, ja. Wow. De kans is groter dat ik oud word dan dat ik jong sterf. Maar weet je dat de kans 100% is? Kortom, het gaat een keer gebeuren dat je sterft. Of dat je het meemaakt, dat de grond begint te beven. Dat de elementen zich bewegen en dat jouw ogen hem zien, dat Jezus terugkomt. En dan heb je ook vandaag in het heden van de genade de roepstem en de klop van de Heere gehoord. Zorg, mijn kind, man, vrouw, zo je mijn stem hoort, dat je heden je niet verhardt, maar je laat leiden. En dan mag je het vragen, Heere, wilt u mij leren bidden? Ik zei het al in het gebed, ik heb dat persoonlijk meegemaakt. Dat er een ambtsdrager ergens in een vergadering ging staan en die zuchtte een paar keer en nog een keer. En toen zei hij, laten we trachten een gebedje te doen. En ik had echt met hem te doen. Want ik voelde wel een beetje mee. Het is nog heel spannend hoor. Om in het openbaar te bidden. Maar toen begon die man te bidden. En toen was ik helemaal jaloers op hem. En ik denk, jongen, wat kan die man bidden? Die heeft me een vrijmoedigheid gekregen. Toen zei later iemand, ja, hij zegt het altijd, maar we weten allemaal dat hij het heel goed kan. En dat weet hij zelf ook. Dan hebben ze er niet zoveel respect meer voor. Aangrijpend. Maar als je nou oprecht niet weet wat je bidden moet, en je proeft het, dat je zeggen moet, Heere, ik ga het proberen, maar laat het alstublieft niet alleen maar zijn, wilt u zorgen dat ik mijn werk mag houden, wilt u zorgen dat ik vandaag de kracht mag krijgen om te leven, wilt u zorgen dat ik niet meer zal zondigen en dit en dat en zus en zo, en dat je vergeet, er is nog zoveel meer. Hoe heeft de Heer Jezus dat geleerd? Hoe hou je dat zuchten vol? Hoe blijf je gericht om te verwachten wat komt? Nou, neem het onze Vader. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Om zo op de Heere gericht te zijn. En dan zal de Heere er wel voor zorgen door zijn geest. Dat als je kinderen je horen bidden, ze wel weten. Papa die kan zelf ook nog niet helemaal goed. Of mama, nee. Die heeft het ook niet altijd op zak. En toch proeven ze in dat gebed, in dat leven, dat de kern goed is. En soms moet je als volwassene, als je je kind hoort bidden, aan de Heere vragen, Heere, leer me bidden zoals een kind. Dat ik besef, Heere, u hebt het beloofd. Een toekomst vol van hoop. U bent sterker dan het geweld. Ja, hoopt op de Heer, gij vroom. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder. Mijn bange ziel, breng hem terug. Dan zal ik met een onuitsprekelijke vreugde tot God mogen ingaan. Amen.